Ja, fijn dat je weer luistert naar deze podcast van de Partij voor de Dieren. Je kunt nu nog kiezen. Het is een podcast die we speciaal maken in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. En elke week hebben wij een prominente gast uit de partij. Ik kan wel zeggen dat we nu een prominent plus hebben. Hier zit Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Daarvoor provinciale statenlid geweest. Jouw carrière bij de Partij voor de Dieren is ongeveer 20 jaar gaande al?
Ja, zoiets. Een jaar of 16. Niet vanaf het allereerste uur, maar een paar minuten daarna. We zijn natuurlijk in 2006 in de Tweede Kamer gekomen. Dat waren toen nog Marianne en Esther in november 2006. En ja. 5 maanden later waren de provinciale statenverkiezingen. En toen ben ik in maart 2007, dus 5 maanden later, ben ik in de provincie gekozen als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren.
Ja, ik ga zo meteen ook praten. Het zijn natuurlijk de provinciale statenverkiezingen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, wat gebeurt er nou eigenlijk in de provinciale staten? Dus misschien gaan mensen wel stemmen en hebben ze eigenlijk geen idee waarop. Dus ik ben heel benieuwd wat voor werk je daar hebt verricht. Maar ik wilde je eerst wat beter leren kennen. Ik ken je eigenlijk al wel een beetje, eerlijk gezegd. En ik weet dat je eigenlijk vooral van harde muziek houdt. Maar ik heb nu even een ander chanson meegenomen.
Beste mensen, Peter Seel hier. Man, man, man. De godkans vandaag sta ik in de keuken. De schrijven en te koken. Muziek door de bomen in het bos.
Ja, ik zie al een klein lachje schijnen. Maar dus, een lach van ongemak. Maandag zaten we hier tijdens de lunch, zoals we wel vaak ook in deze kamer lunchen. En ik moet zeggen, je maakte een aangeslagen indruk.
Ja, ik ben normaal, als ik tijd heb, ben ik echt een carnavalsvierder. Mijn hart ging trouwens niet sneller kloppen van deze muziek, want dit was Brabantse carnavalsmuziek.
Ah, kijk, daar ga
je. Voor mij moet het dan natuurlijk muziek, carnavalsmuziek uit de regio Zuid-Limburg, liefst uit Maastricht zijn. Dat is ook allemaal in het Maastrichts. Ja, voor mij is, en voor de Zuiderling, is carnaval toch meer dan alleen een feest. Ik heb natuurlijk op de middelbare school gezeten in Maastricht. En heel veel vrienden uit die tijd, die komen 1-2 keer per jaar terug naar Maastricht. Maar carnaval is dan een van die momenten. Het is gewoon altijd één grote reunie. Ja. Je komt op straat mensen tegen, familie. Mijn kinderen vieren ook carnaval in Maastricht. Dus het is gewoon één grote reunie van familie, van vrienden, van kennissen, van vage bekenden nog uit je middelbare schooltijd. En dat is eigenlijk het leuke van carnaval. Dus ik zou het ook altijd in Maastricht willen vieren. Ik heb het dit jaar niet kunnen vieren, omdat ik gewoon de maandag daarna alweer allerlei verplichtingen in de kamer had. Ja. En dat was vorige jaren ook vaak zo. Dus dat is dan wel met pijn in het hart dat ik dan op maandagochtend om 6:30 de deur uit ga om dan in de trein naar Den Haag te stappen. Nou, Maastrichtse carnaval is voor mij echt uniek. Heel Maastricht is je vriend. Ik ga niet verkleed als iets. Er zijn mensen die dat trouwens wel doen. Er zijn mensen, Maastrichtenaren, die gewoon echt maanden al bezig zijn met het maken van de prachtigste creaties. Dat heb ik niet. Wat dat betreft voor mij al veel makkelijker. Ja. Maar ik kijk daar wel met enige afgunst. Nou, als ik ze op straat zie, dan ben ik ook altijd van plan. Nou, volgend jaar ga ik ook met zo'n prachtig pak waar ik echt tientallen, misschien wel honderden uren gestoken heb. Maar dan komt carnaval naderbij en heb ik toch de tijd niet. En dan ben ik eigenlijk al blij als ik een middagje of twee op stap kan.
Ja, want ik heb ergens een filmpje gezien waarin je zei dat je wel als Darwin verkleed zou willen gaan.
Ja, dat zou ik prachtig vinden. Maar dan zou ik echt al een driekwart jaar van tevoren moeten beginnen om een flinke baard te laten staan. Ja. Dus dat is wel een bepaalde drempel. Maar dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja. Het is nooit mijn opplakbaard, maar ik zou wel een keer als Darwin willen gaan.
En Darwin is gelijk een mooi bruggetje, want hij is een held van je. Je hebt biologie gestudeerd. Ja. Kan je eens vertellen waarom je biologie ging studeren?
Mijn vader was bioloog. En dat betekende dat ik als kind al als 2-3-jarige met de microscoop mocht spelen. Dat vond ik heel fascinerend. Ik woon in Zuid-Limburg en dat kun je, als je goed kijkt, de fossielen echt op de grond zien liggen. Ik woon in de buurt van de Sint-Pietersberg. Dat zijn mergelgrotten. Nou, daar kwam ik als kind ook. Nou, daar zie je bij wijze van spreken de haaientanden in het mergel zitten. Dus je moet er goed naar kijken, maar je kunt het allemaal vinden. De fossielen liggen er echt bij wijze van spreken op straat. En als mensen aan mij vroegen, wat wil je later worden? Dan zeiden mijn vriendjes, politieagent, brandweerman, ik zei bioloog. Ja. En dat ben ik eigenlijk blijven zeggen tot mijn 18e en 19e. En toen ben ik het ook gaan studeren.
Ja, en hoe komt een bioloog uiteindelijk bij de Partij voor de Dieren terecht?
Als bioloog, de eerste paar jaar krijg je van alles. Van dierkunde, plantkunde. Op een gegeven moment heb ik besloten om de dierenkant op te gaan.
Waarom en dat, de dierenkant?
Nou, er waren een paar zaken die me heel erg... Nou, dieren boeiden me heel erg. Ethologie boeide me ontzettend. Maar ook de manier waarop dieren werken. De manier waarop wordt hun hersenen werken. En nou, toen ben ik eigenlijk, net zoals heel veel andere biologen, ook in aanraking gekomen met dierproeven. Ik heb vrij veel dierproeven moeten doen. En dat is voor mij wel een keerpunt geweest. Want ik had daar eigenlijk vanaf begin af aan al wel moeite mee.
Dat je in muizen moest gaan snijden. En,
muizen, ratten en vissen.
Ja.
En ik had er eigenlijk vanaf dag één moeite mee. Maar goed, ik rolde eigenlijk gewoon mee met het systeem. We hadden nog niet de moed misschien om daar uit te breken. Heel veel medestudenten van mij die hadden er ook moeite mee. Want het is ook heel vervelend dat je hebt een levend dier. En de afloop is het dier in heel veel gevallen dood. En studenten zeiden tegen mij en ook mijn begeleiders: oh Frank, dat went allemaal wel. Daar kom je overheen. Dat is gewoon een kwestie van veel doen. Nou, ik heb het te veel gedaan. Maar bij mij werd het niet makkelijker, maar steeds moeilijker. En ik ging er steeds meer bij nadenken. Ja. En uiteindelijk, toen ik afstudeerde als bioloog, wist ik twee dingen. Eén, dit nooit meer. Ik wilde nooit meer met dieren werken. Dat wil zeggen, dierproeven doen. En twee, ik had natuurlijk in die tijd wel heel veel kennis opgebouwd over dieren, maar ook over dierenwelzijn, ook over dierenonwelzijn. En ik dacht, nou, als het even kan, wil ik die kennis die ik nu heb, wil ik gaan gebruiken om juist dieren te helpen.
Ja.
In diezelfde tijd zocht Bond voor Dieren een beleidsmedewerker. En ik heb toen gesolliciteerd en uit alle kandidaten ben ik toen gekozen om... Met dit verhaal ook. Daar ben ik vanaf dag één heel open over geweest. Dankzij mijn biologiestudie ben ik eigenlijk, of ja, ondanks kun je ook zeggen...
ben je na gaan denken?
Ben ik na gaan denken. Ja. En ben ik uiteindelijk, heb ik ervoor besloten om mijn kennis als bioloog te gebruiken om dieren juist te helpen en niet langer te gebruiken. En zo kwam ik ook een heel klein beetje in het vizier van de partij. Vanwege mijn verzet natuurlijk tegen eerst de bondindustrie, later proefdieren. En de partij kende mij en toen kwamen er verkiezingen. Toen ben ik gevraagd of ik actief wilde worden voor de partij in Limburg. Dat heb ik gedaan. Ik ben op de lijst gekomen en binnen een paar maanden was ik opeens politicus. Zonder dat ik daar...
Van bioloog naar politicus.
Van bioloog naar politicus.
Ja, ongelooflijk. Moet ook wel een heel erg fijn gevoel zijn geweest. Dat je zo erg die intrinsieke motivatie voerde om er iets aan te gaan veranderen. Of was het vervreemdend?
Nou, het was vervreemdend, want ik had heel weinig politieke ervaring. En dan word je van het ene moment op het ander word je in het diepe gegooid.
Meneer Wassenberg van de Partij voor de Dieren.
Meneer Wassenberg van de Partij voor de Dieren. En dat was toen echt in een vijandige omgeving. Ik zat in de Provinciale Staten, waar iemand als Jos van Rij zat, de toen nog VVD'er, die later veroordeeld is wegens corruptie en wegens stemmenronselen en... dat was dus iemand dat als ik aan het woord was, dan pakte hij heel demonstratief een krant. Ging die krant voor zijn gezicht houden. Heel erg met die krant ritselen. leden van het CDA die trokken, en ik overdrijf niet, zakken chips open.
Echt?
Alleen maar om mij uit balans te brengen. En het dieptepunt was toen op een gegeven moment, ik had een debat en het ging over dierenwelzijn. En dat Jos van Rij van de VVD vanuit de oppositiebankjes riep: voorzitter, kunt u vragen of meneer Wassenberg een beetje voort wil maken? Want mijn vrouw heeft een rollade in de oven staan.
Tjonge.
Ja, en dan moet je proberen om toch stoïcijns door te blijven gaan en er weinig van aan te trekken. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Die tijden zijn wel veranderd.
Ja, het is enorm gekanteld nu. Ja, dat zie je. Je ziet het al in ledenaantal. We hebben recent het 25.000ste lid verwelkomd.
Geweldig.
Ja, we zijn een van de weinige partijen die steeds meer leden erbij krijgt.
Ja.
We zijn zelfs groter dan de VVD geworden.
Ja, ik zag het. Ja. En het mooie is ook dat je gewoon een hele geleidelijke lijn ziet. Het is bijna een rechte lijn. En je
Wij
ziet
zeggen
ook,
dan altijd geen plofpartij.
Geen plofpartij, maar het fijne is, je ziet een hele stabiele groei.
Ja.
Niet in één keer 10.000 leden erbij. Maar eigenlijk als je die lijn kijkt vanaf, nou pak een beetje 2004, 2005 tot 2023, dus bijna 20 jaar, dan zie je echt een geleidelijke opbouw die steeds de goede kant op gaat. Maar dat zie je natuurlijk ook als je gaat kijken naar onze vertegenwoordigers. We hebben nou 6 Kamerleden, we hebben nou 3 Eerste Kamerleden.
Wethouders.
We hebben wethouders, 4 stuks. We hebben nu tientallen gemeenteraadsleden, waterschappers, Provinciale Statenleden.
Ja.
En dat is geleidelijk aangegaan en elk jaar komt er weer een aantal bij. Dus ik vind dat een hele hele fijne, stabiele stijging, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus geen plofpartij, maar het gaat onmiskenbaar de goede kant op.
Even terug naar de provincie. Stond je daar toen alleen voor aan het begin eigenlijk? Of was je het enige provinciale statenlid van de Partij voor de Dieren?
In Limburg.
Ja, in Limburg.
Ja, klopt. Ja. Ik heb daar 4 jaar lang in mijn eentje gezeten. En dat was in het begin moeilijker dan op het einde. Want ze leren je met wel kennen. En dat de Partij voor Dieren dat ze een rare naam vonden, dat bleef. En,
ja.
Maar ze zien op een gegeven moment dat je toch heel serieus bent. En op het moment dat je ergens een vastbijt, dat je het niet meer loslaat. En op een gegeven moment, dat was voor heel veel partijen sowieso misschien wel even slikken. Maar ze zagen ook dat we op heel veel punten gelijk hadden. En dat was misschien voor heel veel nog het chockerende. En dat hoeft niet eens, dat waren niet eens alleen dierenwelzijnszaken. Maar bijvoorbeeld als ik naar de natuur kijk, als ik naar Maastricht kijk, dan heb je natuurlijk de Sint-Pietersberg. Nou, iedereen in Nederland kent Sint-Pietersberg. Wat niet iedereen weet, is dat Sint-Pietersberg in feite een mergelberg is. Dan heb je mergel, je hebt natuurlijk de mergelgrotten. En die is al sinds het begin van de 20e eeuw helemaal afgegraven. Bijna uitgehold als een rotte kies. Niet alles. Er is nog een klein deel is er over. En eigenlijk vanaf dag 1 dat ik in 2007 in de provinciale staten zat, heb ik me voorgenomen om te kijken of ik die, wat er nog over was van Sint-Pietersberg, te kunnen behouden. En dat is uiteindelijk gelukt in die tijd. Dat was een dossier dat ik echt getrokken heb en dat het prachtig resultaat heeft opgeleverd. En het is nu een natuurgebied, dus daar is de natuur teruggegeven aan, het gebied teruggegeven aan de natuur en aan de bezoekers. Want je mag het ook bezoeken, prachtig om daar rond te lopen. En dat was dus echt een van de successen die niet plaats had gevonden als de Partij voor de Dieren op dat moment niet in de Provinciale Staten had gezeten.
Waarmee we maar zeggen, het heeft echt zin om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten.
Het heeft absoluut zin.
Is het niet voor de Eerste Kamer die uiteindelijk wordt gekozen?
Zeker.
Wat kan je nog een aantal onderwerpen noemen die in de provincie worden?
Ja, het rare van de provincie is, en dat is ook het moeilijke van de provincie om uit te leggen waarom het zo belangrijk is. Het is een beetje onzichtbare bestuurslaag. Wat je in de Tweede Kamer doet, dat staat elke dag op 8 pagina's in de krant. Die provincie, dat is die tussenlaag. Het is een heel onzichtbaar bestuur. Ze doen hele belangrijke zaken. Het gaat bijvoorbeeld ook om de inrichting van de hele provincie en de regierol die ze hebben. Als tussenlaag tussen de Rijksoverheid, de Tweede Kamer en de gemeente. Dus ze hebben een hele belangrijke coördinerende, sturende, regisserende rol. Maar ze zijn daarmee ook een beetje onzichtbaar. Ik bedoel, er zijn mensen die naar film gaan niet weten wie de regisseur van de film is. Ja. Terwijl het toch ontzettend belangrijk is. En hier is het zo, de provincie is regisseur in een heleboel processen in het gebied. Alleen die regisseur is lang niet altijd bekend.
Waar ben je het meest trots op wat je met de Partij voor de Dieren hebt bereikt?
Poeh.
Zullen we eens bewaren? Dat is altijd goed om een cliffhanger te hebben. Ja. Dan komen we er later in deze show op terug. Want we hebben nu ook wel weer de volgende rubriek. We hebben een redactie van 60 man opgetuigd. En die hebben een aantal keuzes. Het zijn geen dilemma's eigenlijk. Omdat de podcast heet natuurlijk, je kunt nu nog kiezen. Dus ik wilde jou ook een aantal keuzes voorleggen. Ja. En dat allemaal onder begeleiding van een spannend muziekje wat nu wordt ingestart. Komt die havermelk of sojamelk?
Havermelk.
Oké, kat of hond?
Hond, maar we hebben 2 katten. Maar ben meer een hondenman dan een kattenman. Maar tegenwoordig ben ik een kattenman ook.
Oké.
Maar als ik moet kiezen, zeg ik hond.
Leven zonder muziek of leven zonder politiek?
Ik zou eerder kunnen leven zonder politiek. Muziek kan ik niet missen, politiek wel.
Dan was je misschien bioloog geworden, toch?
Ja, denk het wel.
Ja. Tweede Kamer of de provincie?
Tweede Kamer.
Ja. Bier of wijn?
Bier. Speciaal bier. Geen pils, maar speciale Limburgse of Belgische bieren.
Ja.
Trippels.
Deze is over proefdieren. We zijn verder dan je denkt of er moet nog heel veel gebeuren?
Er moet nog heel veel gebeuren.
Okay.
En we zijn ook verder dan je denkt.
Nee, je moet kiezen.
Dan moet er nog heel veel gebeuren.
Ja,
oké. Echt nog heel veel gebeuren.
Ja. Ja, je zei bier of wijn. Ik had daar zelf wel een grappige herinnering aan. Want ik kan me nog herinneren dat mijn allereerste... Ik ben 3 jaar geleden bij de partij komen werken. Toen hadden we een online borrel. Want het was midden in coronatijd. En toen, mijn eerste herinnering aan jou is dat je met een speciaal bier in je hand achter de computer zat. Dus ik had die ook wel verwacht.
Ja, en het grappige was, toen hadden we inderdaad een borrel. En dat weet ik ook nog. Dat vond ik al heel... Ik vond het grappig, een online borrel. En toen keek ik om me heen, zag ik dat alle andere mensen koppen thee en koffie zaten te drinken. Ja. En dat noem je dan een borrel. Dus,
ja, we zijn de preventiepartij, Frank.
Dat is wel waar. Dus ik had misschien mijn bier ook in een koffiekop moeten doen.
Ja, je had een hele grote triple, dat weet ik.
Ja.
Nou, en leven zonder muziek had ik ook al verwacht dat je niet zou kunnen leven zonder muziek. Want,
Nee, en ik heb natuurlijk jarenlang zonder politiek geleefd. Ik ben in 2007 in de Provinciale Staten gekomen. Nou, toen was ik al, toen was ik net 40, geloof ik. Ja, ik was nog 40. En toen had ik 40 jaar zonder politiek geleefd en dat ging heel prima. Maar ja, ik had wel vanaf bijna dag 1 met muziek geleefd. Eerst klassieke muziek en later allerlei
harde
muziek, metal, prog, symfo.
Ga je ook naar concerten toe, veel?
Nou ja, heel toevallig ga ik vanavond naar een opera, naar Die Zauberflöte.
Een metal opera?
Een echte klassieke opera. Opera,
ja.
Maar dat komt omdat een goede vriend van mij daarin zingt.
Oké, okay, wat leuk.
Die zanger. Ja. Dus, ik heb er ook lang niet altijd tijd voor. Ik moet er echt tijd voor maken. Dus ik ga graag naar concerten, maar het gebeurt minder vaak dan ik wil. Meestal niet vaker dan een keer of 4, 5 per jaar.
Hoop dat je niet in slaap valt. Of,
Nee. Het is een van de mooiste opera's van Mozart. En als er een goede vriend in meezingt, is er nog een andere reden om niet in slaap te vallen.
Nee, precies. Uit beleefdheid.
Het zijn spannende opera's die van Mozart. Ik vind het erg leuk.
Oké. Ik heb jou een aantal keuzes voorgelegd.
Ja.
De keuze voor de kiezer is eigenlijk, wij zeggen je kunt nu nog kiezen. Vooral het woordje nu. Wat is volgens jou dan echt op dit moment nu nog de keuze voor de kiezer?
Kijk, als Partij voor Dieren hebben we jarenlang de richting aangegeven en de boel de debatten aangezwengeld. En we zijn nu echt op het punt dat er echt ook besluiten moeten genomen worden door de politiek. Heel veel wordt nu over de schutting van de provincies gegooid. En als daar de komende 4 jaar geen goede beslissingen worden genomen, dan zijn we op veel gebieden al te laat. De natuur kan echt geen 4 jaar meer wachten. Elk jaar verdwijnen er meer soorten. En klimaat is ook extreem dringend, maar bij de natuur, je ziet het voor je gebeuren. Als de provincie ergens zeggenschap over heeft, dan is het wel die natuurontwikkeling, de bescherming van de natuur, stikstof. En daar moeten de komende 4 jaar echt belangrijke beslissingen genomen worden. Daarnaast zijn er natuurlijk de leden van de Provinciale Staten die dadelijk de Eerste Kamer gaan kiezen. We hebben nu 3 Eerste Kamerleden en die vormen daar echt al een belangrijke fractie. Het zou heel erg goed voor Nederland zijn, goed voor de natuur, goed voor het klimaat en goed ook voor het politieke klimaat als we dadelijk 4, 5, misschien wel 6 Eerste Kamerleden hebben. Dus ook om die reden is het echt een kwestie van nu kiezen. Dit zijn de momenten waarop we als Tweede Kamer, maar dadelijk ook als provincies en als Eerste Kamer de verandering in gang moeten zetten. Ja. En we moeten nu gewoon echt belangrijke stappen gaan zetten. En daar heb je politici met lef voor nodig. En als Partij voor de Dieren zijn we eigenlijk de enige echte boerenpartij. Want wij zeggen we willen meer boeren, maar die minder dieren kunnen houden en die ook op een andere, eerlijke manier in samenwerking met de natuur en niet tegen de natuur hun boterham kunnen verdienen. Maar je hoeft het niet naar Azië, naar China, naar Rusland, naar Zuid-Amerika te transporteren. En wat misschien nog wel belangrijker is, al die voedingsstoffen voor die varkens, voor die koeien, voor die kippen vanuit Zuid-Amerika, vanuit Brazilië naar Nederland te brengen. Want daar wordt op grootschaal het regenwoud gekapt om daar sojaplantage, palmolieplantages te maken die het veevoer hier moeten leveren. En daar moet je gewoon echt van af.
We gaan het over proefdieren hebben. Dat is toch wel een van jouw belangrijkste thema's, denk ik, in de Tweede Kamer.
Dat is ook echt het thema waar mijn hart ligt. Ik doe dat onderdeel proefdieren nu al 7 jaar.
Misschien is de eerste belangrijke vraag, zijn proefdieren nog wel nodig?
We zitten nog in een systeem waarbij die proefdieren bijna de standaard zijn. En dat vind ik verschrikkelijk. En als je aan mij vraagt, kun je proefdieren morgen allemaal verbieden, dan kan dat nu nog niet. Maar ik denk dat je binnen 1 of 2 jaar hele grote stappen zou moeten kunnen zetten. Dus niet van vandaag op morgen, maar veel en veel sneller dan het op dit moment kan. En ik denk dat er ook gewoon heel veel politieke moed voor nodig is. Want op dit moment is het ook zo dat als je proefdieren gebruikt en je hebt dat wordt er genoemd een succesvolle dierproef, dat er maar een hele kleine minderheid die succesvolle dierproef vertaald kan worden naar mensen.
Hoeveel is dat ongeveer?
10-15%. Okay. Dus dan heb je een geslaagde dierproef waarvan je zegt, nou, halleluja, dit gaat de goede kant op. En dan ga je kijken wat het betekent voor de mens. En in 90% van de gevallen betekent het helemaal niks voor de patiënt. Waardeloos. Dus er zijn gewoon heel veel dierproeven die gewoon totaal nutteloos zijn.
Omdat dieren niet op mensen lijken.
Omdat ze onvoldoende op mensen lijken. Of omdat het allemaal weer net iets anders is.
Ja.
En het probleem hiermee is, proefdieren worden gebruikt omdat ze wel op mensen lijken. Maar als je zegt, ja, maar als ze op mensen lijken, hebben ze misschien ook diezelfde gevoelens als pijn, angst, stress. En er wordt gezegd, ja, wacht even, maar het zijn natuurlijk geen mensen.
Ja.
Nou, dieren kunnen ook denken, dieren kennen ook angst, pijn en stress. Dus je moet daar gewoon veel serieuzer mee omgaan dan nu gebeurt.
Ja.
En wat ik daar nu heel fijn vind ook, dat vind ik wel heel positief, is dat ik, of wij, ik doe het natuurlijk niet alleen. Als ik zeg, bedoel ik eigenlijk wij als Partij voor Dieren, het team, steeds meer de andere partijen mee kan krijgen in, niet alleen in ons verzet tegen het gebruik van proefdieren, maar ook om nu echt iets te doen.
Ja.
Ik heb nu al, ik zei, 7 jaar doe ik dit onderwerp. En eigenlijk ging elk debat altijd hetzelfde. Alle woordvoerders zeggen van alle partijen, oh, wat verschrikkelijk, het aantal proefdieren is niet gedaald. Jongens, we moeten iets gaan doen. En dan vervolgens spreekt iedereen zijn zorgen uit.
En dan gebeurt er niks.
En dan gebeurt er een jaar lang niks.
Ja.
En dan is er een jaar later weer een debat. Zegt iedereen, oh, wat verschrikkelijk. Het aantal proefdieren is niet gebeurd. En zo gaat het jaar.
Het is eigenlijk een beetje als de klimaattop. Dat je denkt, het is zo geregeld. Ja. En dan blijkt.
En het zou zo geregeld, nou, zo geregeld moeten zijn of kunnen zijn. Dan overdrijf ik ook een heel klein beetje. Maar je zou echt veel meer kunnen doen als Kamer.
Ja.
Wat ik de laatste jaren probeer te doen, is toch andere partijen veel meer mee te krijgen. We hebben half jaar geleden een stuk of 8 belangrijke moties zijn er aangenomen.
Wat voor moties? Wat is de mooiste motie?
De mooiste motie vond ik om te kijken naar manieren om echt van proefdiergebruik af te komen. De Nederlandse wet op de dierproeven zegt, het is verboden om proefdieren te gebruiken als het ook op een manier zonder proefdieren kan. Er wordt alleen nauwelijks naar gekeken. Er zijn nu methoden om daar kunstmatige intelligentie voor te gebruiken, om de computer in een aantal seconden te laten doen wat onderzoekers maanden voor hebben.
Ja.
En ik wil dat verder ontwikkelen. En daar is de Kamer in meegegaan, daar is de minister in meegegaan. Dus er wordt nou gekeken en hoe dat verder vleugels gegeven kan worden. Dat kan nog 1 of 2 jaar duren, maar dat zou betekenen dat er dadelijk veel beter naar alternatieve dierproeven kan worden gekeken. En dat zou naar mijn mening moeten betekenen dat het aantal dierproeven echt een aantal jaar tijd met een derde, misschien wel met de helft, teruggedrongen zou moeten kunnen worden.
Kan je eens een aantal voorbeelden noemen van die proefdiervrije methoden die er zijn?
Ja. Wat er nu gebeurt, een hele mooie manier om zeg maar allerlei onderzoeken in levende wezens na te bootsen, is door een combinatie van allerlei computertechnieken, maar ook met weefselkweek en celkweek. Wat ze tegenwoordig kunnen doen, is voor het hele spijsverteringsstelsel in het klein nabouwen met levende cellen, gekoppeld aan een chipje, aan een klein computertje. En je kunt daar medicijnen in stoppen. En dan kun je kijken hoe die medicijnen worden verwerkt. Dus je hebt tegenwoordig allerlei combinaties tussen cellen en computertjes, chips. Je hebt, dat heet dan cell on a chip, waarbij ze echt een volledige cel na kunnen bootsen samen met een computertje. Lab on a chip, organ op een chip, waarbij je zeg maar organen al kunt nabootsen. Een stuk complexer dus dan losse cellen. Je hebt zelfs body on a chip, waarbij ze een hele lichaam eigenlijk kunnen nabootsen. Nou, die alternatieven die worden ontwikkeld. Dat gebeurt echt ook in Nederland heel veel goed onderzoek. En dan vind ik het weer de taak van de politiek, en dat is niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, om te zeggen, jongens, als we die goede proefdiervrije methode nou hebben, dan moeten ze ook toepassen. Dan moeten we het ook in de wet vastleggen dat we dit gaan toepassen. En daar zit vaak ook nog een moeilijkheid. De wetenschap is wel bezig en dat gaat langzaam, maar dat gaat zeker de goede kant op.
Ja.
En dan kan het soms zijn dat de ambtelijke en de politieke molens nog langzamer draaien dan de wetenschappelijke. Dus daar is vaak ook nog wel wat te behalen. En dat probeer ik hier in de Tweede Kamer voor elkaar te krijgen.
Ja, maar je antwoorden op, we zijn verder dan je denkt of er moet nog veel gebeuren. Dus we zijn dus misschien wel verder dan je denkt op het gebied van de ontwikkeling.
Ja.
Maar er moet nog veel politiek maatschappelijk gebied gebeuren.
Daarom heb ik ook gekozen voor, er moet nog heel veel gebeuren. Ja. Want anders dan ga je jezelf een beetje in slaap sussen. Als je alleen naar de wetenschap kijkt, dan zie je hoopvolle ontwikkelingen. En dat betekent niet dat je als politiek met handen over elkaar kunt zitten. Sterker nog, dan moet je juist als politiek aan de bak.
Klinkt hoopvol. Ik merk dat ik nog veel meer erover zou willen vragen. Maar we zitten in het korset van de, ja, van de redactie die een volgende rubriek heeft. En dat zijn...
Het korset heb je zelf gemaakt.
Ja, ja, god, nee. Ik ben alleen maar het... Ja, het is mijn eigen korset, klopt. Ja, volgende keer wat minder strak korset. We hebben nog wat vragen van luisteraars. Ja. Via Instagram kunnen mensen luisteraars vragen stellen. En dat is toch best wel leuk, want we merken elke week weer dat er heel veel vragen binnenkomen.
Leuk.
Laten we er even een stuk of twee uitpakken. Ik noem alleen maar voornamen, want achternamen die hebben zijn de privacy.
Zoeken laten we wel bij. Ja.
Ik heb hier een vraag van Paul en die zegt een beetje off topic, maar waarom is je baard eraf?
Ja, die baard noem ik altijd mijn wintervacht. Dieren hebben, dat heet seizoensdimorfie, dan wordt weer de bioloog in mij wakker. Die zien er in de winter soms anders uit dan in de zomer. En je ziet bijvoorbeeld vossen, bepaalde poolvossen, die een meer een witte kleur hebben in de winter, waardoor ze niet afsteken tegen de sneeuw en in de zomer dan bruinig of rooig zijn. En ik zeg altijd, dat baardje is mijn wintervachtje.
Ja,
een grappige vraag.
Ja, ik hoop dat Paul tevreden is met het antwoord.
Ja, maar goed, seizoensdimorfie noem je dat dan.
Ja. Ja, dan de tweede vraag. Er is eigenlijk een collectie van vragen, er echt heel veel vragen over gesteld, over dierentuinen.
Ja.
Ik lees er nu even eentje van Jolien voor. Die vraagt, wat vindt u van dierentuinen als Burger Zoo die dieren opvangen met fokprogramma's?
Ja, die fokprogramma's, dat klinkt goed op papier, maar in werkelijkheid stelt niet zo heel veel voor.
Wat kan je even uitleggen, fokprogramma?
Ja, je hebt dierentuinen die hebben tegenwoordig ook vaak programma's om dieren die met uitsterven bedreigd zijn in leven te houden.
Ja.
Dan heb je allerlei dierentuinen in Europa of buiten Europa die dan een kleine populatie van die dieren hebben. En dan zou je op die manier een beetje genetische verbreding moeten krijgen. En dan zou je kunnen voorkomen dat het dier uitsterft. Nou, in werkelijkheid is er wel het een en ander op af te dingen. Het belangrijkste is, als je wil voorkomen dat dieren uitsterven, is moet je zorgen dat hun leefgebied niet in rap tempo wordt afgebroken.
Ja.
Bovendien, als je dieren in dierentuinen, je hebt fokprogramma's, dan wordt er gezegd, nou, die kunnen we dan later gaan uitzetten. Daar is een aantal jaar geleden onderzoek naar gedaan door de overheid of in opdracht van de overheid. En het blijkt dat er in de praktijk heel weinig dieren worden uitgeplaatst. Dierentuinen fokken voor andere dierentuinen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het soms heel fijn is als er een jong dier geboren wordt, want dat trekt weer bezoekers. Midas Dekkers heeft ooit gezegd, ik vond een prachtig citaat, maar heel zwart, heel cynisch. Zij, die fokprogramma's van dierentuinen zijn eigenlijk een manier om dieren gecontroleerd te laten uitsterven. Het is een keiharde uitspraak, maar ik heb het nooit adequater horen formuleren dan dat. Het is een manier om dieren gecontroleerd te laten uitsterven. En ik wil heel graag voorkomen dat dieren uitsterven. Maar dat voorkom je door te zorgen dat het klimaat niet verder achteruit holt, maar vooral door te zorgen dat de natuur niet verder achteruit holt. In Nederland, in Europa, maar ook buiten Europa, in het Amazonegebied. Je kunt beter kijken naar wat er inderdaad op Netflix is. Krijg je ook een veel beter beeld van. Dan krijg je niet het beeld van dierentuinen die toch in een kleine omgeving.
Uit de natuurlijke omgeving.
Uit de natuur, vaak nog omsloten door betonnen palen. Ja goed, er is ook een beetje schaamgroen in dat hok. En ze kunnen daar op een stukje hout kluiven. Maar het is geen natuurlijke situatie. En je leeft gewoon een verkeerd beeld. Het beeld dat je ook aan kinderen geeft is, zo kunnen we dus kennelijk met dieren omgaan. Ik vind dat geen goed beeld.
Nee.
Dus ik ben wat dat betreft geen voorstander van dierentuinen.
Ja, dan gaan we afsluiten. Want we hebben niet meer zendtijd dan dit gekregen van de omroepbazen. Maar niet voordat we de cliffhanger hebben. Want ik vroeg jou aan het begin. Je hebt de hele tijd na kunnen denken waar je het meest trots op bent, wat je met de partij hebt bereikt.
Ja, dan geef ik eerst het politiek correcte antwoord. De meest trots ben ik eigenlijk dat ik deel uitmaak van het hele team. Want het is bijna altijd toch een team, een teaminspanning. Maar als ik dan naar persoonlijk kijk, waar ik heel trots op ben, is dat ik nu voor elkaar heb gekregen dat de minister van Landbouw gaat zeggen, er komt een houtverbod op doorgefokte dieren. En dat is iets waar ik ook heel lang mee bezig houden. Mijn honden die zo'n plat snuit hebben, dat ze bijna niet kunnen ademen. Naaktkatten die je niet in de zon kunt zetten, omdat ze dan meteen allerlei tumoren ontwikkelen, omdat ze geen enkele bescherming hebben tegen de zon. Dat betekent niet dat baasjes bang hoeven te zijn dat de politie op de stoep staat om die hond in beslag te nemen. Betekent wel dat je dadelijk geen nieuwe dieren meer mag kopen. Dus je mag ze niet alleen fokken, maar je mag ze ook niet meer kopen. En dat gaat nu in de wet worden opgenomen. De minister heeft een paar maanden geleden aangegeven dat hij dat wilde doen. En dat is echt iets waar de Partij voor de Dieren en ik persoonlijk ook al lange tijd voor strijd heeft gestreden. Ik heb dat gedaan toen ik bij de Sophia-vereniging werkte. Ik doe dat nu al 7 jaar sinds ik Kamerlid ben. De Partij voor Dieren heeft het ook voor mij al op de kaart gezet. Dus dat is iets waar ik persoonlijk heel trots op ben. Maar ik denk dat de partij ook buiten mij om ook heel trots op mag zijn. Dus dat is echt zeker. Een gezamenlijke inspanning.
Iets heel moois bereikt, denk ik. Absoluut. Heel goeds voor de dieren.
Ja, aan de ene kant heel klein, aan de andere kant toch echt een hele, met een groot symbolische waarde.
Ja, absoluut. Ten slotte heb ik van doorgaans goed geïnformeerde bron gehoord dat bewoners van de provincie Limburg ook kunnen stemmen op jou.
Ja, ik ben.
Betekent dat het misschien ons laatste interview is in de Tweede Kamer? Of?
ik denk niet dat ik zoveel stemmen krijg dat ik de nummer 1 of nummer 2 van de plaats afduw. Dat zou ik niet willen doen, maar we hebben hele goede kandidaten. Pascal Plusquin is onze lijsttrekker in Limburg. En die heeft het nou al, sinds ik daar weg ben in 2015,
overgenomen.
Bijna 8 jaar doet zij het en ze doet het op een hele goede manier. Dus ik zou zeggen, Pascal in de Staten, liefst met nog 2 mensen. We zitten er nu met z'n 2. Het zou mooi zijn als we daar met z'n 3 ingaan. Ik ben lijstduwer, dus laat mij voorlopig nog maar eventjes in Den Haag zitten.
Lekker duwen.
Okay. In Limburg en hier aan de kar trekken in Den Haag.
Ja. Dit was de podcast Je kunt nu nog kiezen van de Partij voor de Dieren. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Als je het leuk vond om te luisteren, geef ons dan oneindig veel sterretjes of cijfers. Of welke podcast app je ook luistert. Het is goed als we bovenaan de ranglijsten komen, want dan horen veel mensen het geluid van de Partij voor de Dieren. Frank, dankjewel dat je hier was.
Graag gedaan, dat was ontzettend leuk.
Ja, ik heb ook weer heel veel geleerd, dus ik hoop de luisteraars ook. En voor de luisteraar tot de volgende aflevering. En vergeet niet om op 15 maart te stemmen op de Partij voor de Dieren, want je kunt nu nog kiezen.
Kies Partij voor de Dieren.
Goeie tip.